Het zal duidelijk zijn dat wanneer er werkelijk gaat om die hoogste realisatie, dat dan de toewijding totaal moet zijn. Die toewijding zal er moeten zijn op alle niveaus. Zodat elk niveau kan meehelpen in de richting van die realisatie. Wanneer een bepaald niveau niet meegaat, dan is dat een rem voor die ontplooiing van jezelf zijn als geheel. Het gaat om jezelf zijn, maar dan ook om je totale zelf zijn. Alle aspecten van jezelf zijn, die zullen moeten meehelpen in de goede richting. Die overgave, het zal iets totaal moeten zijn. Het inzicht zal totaal moeten zijn. Wanneer de blinde vlekken zijn, dan blijven de problemen terugkeren. Wanneer bepaalde niveaus niet meedoen, problemen die blijven op die punten. In de tijd, de toewijding zal continu moeten zijn. Want wanneer je maar even wordt afgeleid, dan word je daarin gepakt en je zit weer in een cirkel. In je verdere spirituele ontwikkeling, je merkt het, een verdere toespitsing is nodig. Toespitsing in de zin dat een steeds zuiverder essentie het belangrijkste wordt. Steeds meer dingen gaan in hun belangrijkheid wegvallen. Een steeds preciezere afstemming is nodig. Daarin een toewijding, een totale toewijding. Het vraagt alles van je. Het is goed om dat heel duidelijk te beseffen. Dus niet in de zin dat je weer nieuwe scheidingen maakt van dit is het en het andere niet en dat schaf ik af en dat wil ik niet en zo. Nee, het gaat alleen om het totale openhouden, maar daarin die verdere toespitsing. Traditioneel is het in het hindoeïsme zo dat dan gezegd wordt, kijk, die toespitsing, die totale toespitsing, daar heb je dan je laatste levensfase voor. Eerst heb je de fase van je jeugd en het opgroeien, je studie. Tweede fase, de fase van het huisgezin. De derde fase van dat wanneer de kinderen groot zijn, dat er wat meer rust komt. Dan sta je niet meer zo in de maatschappij. En de allerlaatste fase, daar gaat het dan om, dat is sannyasa fase. Daarin kun je 100% geven aan die centrale essentie en de rest echt loslaten. Maar je ziet in de geschiedenis dat natuurlijk dat schema overal doorbroken wordt. En is er dat, werd ook die vraag gesteld, van hoe zit het nou eigenlijk met de Advaita-leraren? Heel veel, die hebben gewoon een huisgezin. Zeiden ja, inderdaad, want het gaat om de essentie en de rest. Je hoeft niet te storen. Dus dan zie je inderdaad dat heel veel Advaita leraren toch ergens hun werk doen, een gezin hebben. Die zeggen dat die dan die bidis gekocht, die sigaretten. Maar het blijft gaan om die totale toewijding aan die essentie. En die zal totaal moeten zijn. Als die totaal is, dan heb je maar aan een kleine aanwijzing genoeg. Richt je op die essentie. Die essentie van zelf zijn. Ga die weg, maar dan wel in de totaliteit van je eigen zelf zijn. Voor die zeggen dat was het genoeg is. Nou, ik heb gedaan wat mijn guru zei en bam. Dat Advaita-benadering, dat wil zeggen dat je alle fasen die men maar ingevoerd heeft, bedacht heeft enzovoorts, terzijde stelt. En zegt nee, ik heb een notie van wat die essentie is en verder is er niks nodig. Verder is er niks nodig. En als je precies daar afstemt op die essentie en daar een totaal overgeeft, dan is er momentane verlichting. Moet je kijken hoe dat ook in de andere godsdiensten zijn, in de andere spirituele tradities van de meer mystieke richtingen, steeds weer over de weg met allerlei aspecten. Eerst moet je dit en dan moet je dat enzovoorts enzovoorts. De Advaita-traditie is in wezen een soort kortsluiting. Door precies wat in de mystiek gezocht wordt. Door je daar zozeer op te richten, dat meteen die afstand die in de mystiek nog aanwezig is, verdwijnt. Dan is er ook meteen het inzicht, die afstand bestaat niet. Er is alleen een afleiding, zodat je weer afstand gaat creëren. die precieze afstemming en die toewijding, het zal vanzelf moeten komen. Vanuit jezelf. Dat kan niemand regelen, zelfs jezelf kan dat niet regelen. Tot op zekere hoogte, ja. Tot op zekere hoogte. Daar kunnen we nog over praten. Zodat je daar gevoeliger voor wordt. Dan is er nog een heel stuk waarin zelf nog iets te doen valt. Bijvoorbeeld dat je gaat bekijken, oh, ik word steeds gevoeliger voor wat die essentie nou eigenlijk is. Bijvoorbeeld door verder je situaties te vergelijken, je ervaringen eens een keer op een rijtje te zetten en dan precies vast te stellen, hé, daar, dit was het meest waardevol. Daar was ik het meest één met alles. Ik heb een besef dat de droomloze slaap is. En dat is een ontzettend waardevol besef, want in die richting gaat het. Nou, op zo'n wijze, steeds subtieler. Je krijgt steeds een beter besef van waar het om gaat, een beter gevoel waar het om gaat. Dan zeg je, ja, dat is het. En nou, dat is inderdaad een loslaten van die rest, omdat je daar helemaal op toe gespitst bent. Maar als je iets daarvan herkent, dan kan het helpen dat het proces ook werkelijk zo doorgaat. Ik heb het ook ervaren als een omslag. Hele lange tijd dan heb je er wel gevoel voor en zelfs kun je het allemaal reproduceren van wat belangrijk is. En zo'n filosofie van het Vaita kun je reproduceren. Je kunt erover praten. En je hebt er best gevoel voor wat het nou allemaal eigenlijk in zich heeft. Maar je ziet het. Dat is dan nog steeds op een niveau waarin het mentale toch een belangrijke plaats heeft. Het persoonlijke nog speelt. En dan ineens die omslag. En zei, oh dat, wap. En meteen vergeet je ook die rest. De meesten vinden het moeilijk om in die richting te gaan wanneer het werk doorgaat, wanneer het gewone alledaagse leven doorgaat. Maar goed, dan is er inderdaad zo'n week waarin je dus niet die beslommeringen hebt. En die kans, grijp die, je weet waar het om gaat, ga het exploreren, dat is het minimum wat je kunt doen. Oh ja, dit. Kan ik nog iets fijner mezelf afstemmen. Oh ja, dit. Nog precies dit. En dat zoveel mogelijk continu. Want elke afleiding die maakt dat dat centrale proces toch doorbroken wordt. Ook concreet hoor, in de ervaring van de bijeenkomsten hier. We zitten nou zo'n beetje op de helft en dan zeg je nou ja, ach, er komt een zeker gewoontevorming. En nou ja, ach, dat is allemaal ook niet zo belangrijk meer misschien. Nee, wanneer die toespitsing er komt, zeg je, hey, kijk, in deze week zijn juist de grootste kansen aanwezig dat ik wel continu in dat centrum aanwezig kan blijven. Dus ook de opeenvolging van de bijeenkomsten, laat het maar gewoon gebeuren, je stroomt gewoon mee terwijl het gaat om die essentie. De continue gerichtheid op die essentie. Dit is ook de essentie van jezelf. Het is een oneindige essentie. En het is een hele subtiele zijnservaring in die oneindige essentie van jezelf. Dus dat gaat alleen maar door wanneer er een ontzettend grote helderheid van jezelf is. Ontzettend scherpe bewustzijn. Omdat wanneer je maar een haarbreed afwijkt, het proces stopt. Ja, dat kun je zeggen. Als je iets belangrijk genoeg vindt, dan is de toewijding er vanzelf. Als je smoorverliefd bent, dan hoef je niet te denken van ik moet aan die ander denken. Dus ook bij die toewijding. Het kan beginnen met een heel persoonlijke activiteit, maar wanneer het werkelijke toewijding wordt, dan verdwijnt de persoon. En dan is het iets wat helemaal vanzelf gaat. Omdat iets zich heeft geopend, dat je totaal in beslag neemt. Tot op zekere hoogte kun je nog iets doen. Maar op een gegeven ogenblik neemt die openheid het over. Natuurlijk is die openheid nog steeds zelf zijn. Maar het is een totaal ander soort zelf zijn dan het zelf zijn van een ik-persoon. Boeddhisten waarmee ik spreek, die hebben ook altijd dat bezwaar tegen Advaita. Hoewel ze wel zien dat het om de essentie gaat. Maar ze zeggen, nee, moet je kijken, je praat nog steeds over het zelf zijn. En het is natuurlijk ook gevaarlijk. Want wanneer iets van het persoonlijke meegaat in dat zelf zijn, herkennen van zelf zijn op hoger niveau, dan blijft het totaal onzuiver. Nee, op een gegeven ogenblik, ten opzichte van dat zelf zijn van de ik-persoon, ervaar je dat het grote het initiatief overneemt. En natuurlijk ben je dat ook. Dus je kunt nog steeds spreken van zelf zijn. Want je ervaart het ook van binnenuit. Het is het zelf zijn van mezelf. Dat blijft, dat blijft. Maar dat activistische persoontje, dat valt weg.
Hoe bedoel je precies dat als je op een haatbreed haartje afwijkt, dat dat een hele proces door de hand gaat? Echt, is het altijd een proces? Gaan we dan merk ik aan alles?
Ja, maar op een gegeven ogenblik, of laat ik zo zeggen, het komt steeds preciezer. Eerst dan heb je best interesse en dan lees je er iets over en daarna lees je weer andere dingen. Dan ben je daar weer in beslag doorgenomen. Maar langzamerhand zeg je, nee, dat is inderdaad wel het allerbelangrijkste. Maar die toespitsing van je interesse, van je gerichtheid, die zal er verder moeten komen. Wil er überhaupt een verder vervolg zijn op het spirituele pad. En dan zie je dat toch vrij snel dit zo gaat optreden. Dat het steeds preciezer komt. Want wanneer je niet op dat subtiele niveau ook ontzettend precies bent, dan zie je ook daar hetzelfde gebeuren. Omdat het heel subtiel is, is het ook niet heel hard en zo. Nou ja, goed, ik loop hier op de badweg. Nou ja, dan loop ik niet zo makkelijk af dat ik vastzit in de berm of zo. Nee, het komt steeds preciezer. En dan merk je ook, dit en het andere, dan is er ineens een wegglijden vanuit die centrale oriëntatie. Zoals bergklimmers op een scherpe bergkam. Je moet ontzettend helder zijn om precies op die bergkam te blijven. En wanneer je even niet oplet, nou, heel gemakkelijk rol je er vanaf.
Is er gerealiseerd dat iemand die helemaal in de overgolf in de open ruimte leeft, ooit zwoer van niet?
Niet op manier van een ik-persoon. Natuurlijk kunnen best die voor zover er leven is, zijn er inderdaad al die levensprocessen en levensenergieën. En er hoort ook verliefdheid bij. Die levensenergieën, die zijn er. Alleen, ze hebben dus een heel andere plaats, omdat het een heel ander perspectief is. Er zal niet meer een inperking komen. Wat betreft het bewustzijn, wat betreft het gevoel. Dus wanneer er nog van die energieën zijn, zijn er toch energieën die in de ruimte plaatsvinden. En je bent alle energieën. Mooie energieën en wat je noemt slechte energieën. Zolang er leven is, gaat het door. Maar ze blijven betrekkelijk. Ze blijven betrekkelijk. Want dat ene, dat is dan helemaal, het is vanzelfsprekend het belangrijkste. En daar hoef je ook geen moeite voor te doen. Dus dat blijft zo. Dat is meer dat gevestigd zijn daarin. En wat dat betreft zijn er geen afleidingen meer in de zin van inperking van bewustzijn en van gerichtheid. Nee, het blijft open.
Ja,
Maar het klinkt alsof je verliefd bent, maar niks doet.
Dat kan zijn, ja. Wat er verder gebeurt, dat is dan het tweede. Maar in principe is er geen persoon die iets doet. Dus inderdaad, wanneer je dat gevoel, dat kent van, oh ja, er ontstaat verliefdheid, maar ik doe niks. Ja, nou, hoe gaat het dan met die energie? Nou ja, die verspreidt zich wel in de ruimte en zo, en die is er wel. Maar het is niet meer zo dat je daardoor gepakt wordt en dat dat je definitie wordt. Ik ben alleen maar iemand die verliefd is. Dan heb je de situatie, ja goed, liefde maakt blind. Dat is dan het gevaar, want dan kruip je erin en dan ben je blind. En nou ja, goed, moet je eens kijken. Naast dat het lekker is, heb je allerlei problemen vaak. En daarom zegt, nee, blijf nou eens een keer helder en word niet blind. En dan, ja, natuurlijk, verliefdheid, het is altijd een tijdelijk iets. Het zijn energieën met een wel mooie kwaliteit, maar het is tijdelijk. Ja, nee, het is tijdelijk. Wanneer je zegt, nou, soms dan doe je waarschijnlijk op een bepaalde ontwikkeling daarin, dat er een vervolg is, maar dan gaat de verliefdheid wel over in steeds zuiverder liefde. Nee, ik had een jaargenoot. Een studie die, nou dat kon je als de klok op gelijk zitten. Eens in de 3 maanden werd hij op iemand anders verliefd. En dan vloog hij ook weer achteraan. Maar dan merk je dat daar ook geen stabiliteit in komt. Dat is dan inderdaad een blad wat meewarrelt in de wind. Er komt een bepaald iets op en dan meteen meegaan.
Nou, je had het over die totale toewijding, hè? En 2 dagen geleden had ik het over dat in als iets goed zit, en er is altijd wat bewustzijn, dan kun je een beetje meesturen. En dan kom je zo stapgewijs kom je op een hoger bewustzijn.
Nou, dat kan.
En dat is wat jij een beetje aangaf, dat het zou kunnen zo.
Ja.
En daar was ik heel blij mee. Toen dacht ik van, nou, dat is voor mij wel haalbaar. Nou. Als je het over totale toewijding hebt.
Jawel, maar wanneer je nou dat zegt van, nou, dat is voor mij haalbaar.
Dat is haalbaar.
Wanneer je dat nou eens een keer eerst vervolgt, waar kom je dan uit? Dan kom je toch in die steeds verdere toespitsing.
Ja, met totale toewijding.
Ja. Ja, maar dan kom je toch in een steeds verdere toespitsing waarin het steeds meer totaal wordt.
Ja, oké.
Nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. En sommigen die pakken het heel snel op. En anderen die hebben inderdaad wat langere tijd nodig. Voorbereiding of stapje. Ja, dat is nog helemaal zo. Maar ook al gewoon op mentaal vlak, hè, kun je het best begrijpen. Dat wanneer het gaat om een totale realisatie, dan betekent het dat je eigen zelf zijn ook totaal daarin mee moet. En dat je niet afgeleid moet worden. Dus het is een totale toewijding. Is dat logisch?
En staat je leven toch op zijn kop? Ineens?
Gedeeltelijk kan het wel zo zijn, maar het kan ook toch aardig doorgaan. Daar heb ik het net ook over gehad. Ja,
het grote of wat het kleine is.
Daarom. Natuurlijk, in de praktijk komen er vaak wel eens een keer wat periodes dat er wat dat betreft wat wat gerommel is. Omdat anderen in je buurt dat niet snappen.
Ja, dat maakt me wel enigszins bevreesd om het totaal over te geven. En te zien waar ik terug ben.
Nou ja, het is maar net wat je belangrijk vindt.
Nou, weet je wat een afleiding is of wat iets is wat je nog moet doormaken?
Wanneer je afgeleid wordt, word je afgeleid. En achteraf kun je zeggen, ja, dat heb ik blijkbaar nog moeten doormaken. Nee, daar is toch niks over te zeggen?
Nee, maar je kan zeggen, ja, laat je nou niet afleiden.
Nou, wanneer je over een balk loopt over een grote sloot. Ja, dan zeg ik, nou, laat je niet afleiden.
Dan ben je helemaal nergens.
Ja, ja.
Ja.
Maar zo ligt de situatie.
Ja,
ik heb het even moeten meemaken. Nee, ga geen ideeën in je hoofd halen van, nou ja, dat moet ik blijkbaar ook nog allemaal meemaken en zo. Nee, achteraf zou je zoiets kunnen zeggen. Maar wanneer je bent in hier en nu, dan is er alleen maar hier en nu. Tuurlijk, daarom.
Ja.
Dus laat je niet afleiden. Nee, nog een verwijzing naar eigen ervaringen, want dat kan je ook helpen. Dat je misschien wel af en toe eens een keer hebt gehad bij een sport. Bij een activiteit, dat op een gegeven ogenblik er een grote helderheid was, maar dat je voelde, nu zit ik precies in een goede koers. Nu zit ik precies zuiver en moest kijken, hoe gaat het perfect. Dat is een helderheid van hogere orde. Maar je hoort het ook van topsporters, wanneer dat ineens doorbreekt, achteraf zeggen ze nee, dat is de basis waardoor ik gewonnen heb.
Ja, maar daarvoor gaat het intense focus.
Ja.
Op een doel.
Ja.
En als ik doel natuurlijk totaal toewijding en realisatie.
Dat moeten we maar zien of dat inderdaad het geval is. Maar ik wijs er even naar om te zeggen, nee, kijk eens, ook daar heb je eigenlijk iets dergelijks. Dat wanneer het totale er op een gegeven ogenblik in je ervaring kan zijn. En dat je misschien in je eigen ervaring dat herkent. Dat het af en toe ook in het gewone leven best optreedt. Die perfectie ineens. Ook dit. Soms ook gewoon bij het lopen. Van, oh ja. Zo'n grote helderheid. Alles is perfect.
Ja, die helderheid bijvoorbeeld op ieder terrein van de chakras.
Ja.
Maar
allemaal tegelijk.
Wat?
Allemaal tegelijk.
Maar het lijkt alsof je dan minder intens op de energie van dat chakra zit op het moment dat je zo daar een bepaalde reflectieve houding of helderheid over wil blijven houden vanuit die openheid.
Dus nee, goed. Nee, dat kan ik.
Energie terughoudt.
Nee.
Minder intens.
Nee, dat is het juist niet. Dat is het niet.
Hoeveel
dus voor. Nou, Wanneer het bijvoorbeeld om mijn hartenergie gaat. Die toewijding die komt. Wat gebeurt er met die hartenergie? Die gaat helemaal open in de toewijding. En die gaat helemaal stromen. En er wordt daarin niks tegengehouden. Zo kun je dat op alle niveaus zeggen. Op het niveau van ajna, het zien, het heldere zien. Het komt helemaal open en het wordt ontzettend helder. Voor zover er een expressie is, komt helemaal open. De vitaliteit, vitale energie, precies hetzelfde. Seksuele energie, precies hetzelfde. Het zal allemaal open moeten komen, want anders dan wordt er iets tegengehouden. Juist door die toespitsing, en ja, dat is natuurlijk heel iets vreemds. Hoe meer je je toespitst, hoe meer alles van dat oude openkomt. En dat is in je gevoel wat betreft de beperktheid en openheid van bewustzijn. Maar het geldt voor alle energieën, laten we zeggen, van alle chakras. En dat zal zo moeten zijn, want anders dan blijven er ergens scheidingen, zodat bepaalde energieën worden tegengehouden enzovoorts. Meer seksuele energie, die mystiek heeft altijd die erotische kant. Een totale ontwikkeling ook van die seksuele energie. Dat kan niet anders. Want anders dan heb je te weinig energie om daarin helemaal mee te gaan. Daarom heb je dat ook zo, die bewoordingen bij tal van mystici. Het zal allemaal mee moeten gaan totdat die energie ook totaal is opengekomen in oneindige zin. In die zin heb je dus een universele liefde, universeel bewustzijn, een universeel orgasme, universele aarde-energie, universele expressie. Maar dat kan pas wanneer je zo toespitst op die essentie, dat daardoor die hele zaak die hoort bij het oude systeem openkomt.
Ja, ondertussen is daar die observator
Wanneer ik het heb over de observator, ik zeg altijd niet alleen die observator, ik zeg altijd nee, twee dingen gaan samen. Zowel de afstandelijke observatie als de inwendige ervaring. En die twee dingen gaan samen.
Ja, die ene treft gewoon energie weg.
Dat is niet waar. Dat is alleen maar wanneer je het op een hele speciale manier doet. Namelijk op die manier dat je teruggaat en de energie tegenhoudt. Daarom zeg ik nee, die energie die is er. En je krijgt een uitbreiding. Een uitbreiding naar achteren toe in de ruimte van bewustzijn. En juist dan is er geen scheiding tussen dat standpunt van buiten en het standpunt van binnen. Er is geen scheiding. Dus dat binnen en dat buiten, daar zit geen scheiding in, dus het onderscheid is er niet meer. Het is één geheel. Nee, maar wanneer je... Ja.
En juist daardoor dat je durft op te alleen maar te observeren wat je vond en wat er gebeurt. Bijna vervreemd van werkelijkheid.
Ja, maar dus doe dat.
Ik begrijp het wel, maar ik kan het nog niet.
Begin het weer heel simpel. Gewoon dat je uitgaat van je situatie terwijl je hier en nu zit. Ik zit hier. Oké. Kan ik nu intern mijzelf ervaren? Oh ja, intern ervaar ik mijzelf. Het is een heel duidelijk zelfgevoel. Hoe zit het dan met dat zelfgevoel in mezelf? Bijvoorbeeld meer op hartniveau of meer globaal, lichamelijk. ik ga met mijn aandacht een klein beetje terug naar mezelf. En op lichamelijk niveau, dan stel ik vast, hier, nu, ik ben mezelf lichamelijk met dit lichamelijke zelfgevoel. Nou, wanneer dat duidelijk is, juist op het gebied van het lichaam, wanneer je daarbij blijft, dan krijg je zelf een soort uitholling, ruimer worden van bewustzijn. Terwijl je nog steeds dat zelf zijn in lichamelijke zin blijft. Moet je maar eens doen, heel concreet. In het lichaam, ik ben mezelf. Ik blijf mezelf. Ik ga nog een beetje achteruit, maar ik blijf mezelf. Ik kan best een bepaald plaatje hebben van mijn lichaamsvorm, maar ik blijf mijzelf ook lichamelijk intern ervaren. Dus wanneer het een klein beetje eenzijdig voelt, gewoon weer teruggaan. Want juist in dat lichaam, daar heb je het samenkomen van jezelf als waarnemer en je eigen zelf zijn. Je kunt zeggen van als afstandelijk waarnemer is het lichaam een object, ja. En dat aspect, dat moet het ook zijn. Maar meteen ben ik als waarnemer, als subject, ben ik ook dat object. Subject en object, die zullen bij elkaar moeten komen wanneer ze gescheiden zijn. Wanneer je terugkeert tot het lichaam, dan zijn ze niet gescheiden. Want je bent je lichaam en je hebt je lichaam. En er is geen tegenstelling tussen. Want het is allemaal zelf zo. Je hebt je lichaam, dat betekent dat je in je lichaam, in je bijvoorbeeld een splinter eruit kunt halen en zo, kunt opereren, kunt snijden. Ja, je hebt je lichaam als een object. Beeld van buitenaf. Maar intern, je bent je lichaam. En nogmaals, wanneer je zo terugkeert naar zelf zijn op lichamelijk niveau, dan ervaar je meteen, oh ja, hey, kijk eens, hier gaan subject en object samen. Binnen en buiten gaan samen. Van mijn hand heb ik een intern gevoel en ik heb ook een extern beeld. En als die grenzen van mijn lichaam juist dan hoor gaan verdwijnen, dan is een universeel lichaam.
Dus de fout die ik maakte, was dat ik de gebeurtenissen, de verschijnselen, de energetische verschijnselen, als het ware objectiveerde
ja.
In mijn bewustzijn.
Ja.
Waardoor ik vervreemde daarvan.
Ja. Okay. En in een bepaalde, in een heel laat ik het zo zeggen, nogal wat leraren in de Advaita traditie, die benadrukken wel dit stuk onderricht en dit stuk beoefening. Maar wanneer het goed is, dan krijg je dus na die afstandelijkheid, vroeg of laat zal ook weer die zaak weer bij elkaar moeten komen. Dan is het beoefenen van die afstand is niks anders. Dat zeggen van nee, dit niet en dat niet. En steeds maar terugkeren. Dit niet en dat niet. Dan is dat alleen maar een bepaalde fase. Waarin je loskomt van de specifieke identificatie met het lichaam. Die specifieke identificatie met dat lichaam, dat zal vrij moeten komen. Dus één methode is werkelijk om afstand te nemen. Maar het is een gevaarlijke weg, want het is de weg van het versterken eerst van de dualiteit. En ook bij heel veel leraren blijft dat erbij, want ik blijf de waarnemer. Vroeg of laat zal het bij elkaar moeten komen. Dan zeg ik, nou, voorkeur heeft om het maar vroeg bij elkaar te laten komen. en zomaar te houden. En dat is ook heel simpel wanneer je in je eigen lichamelijke sfeer het bekijkt. Ik keer terug met mijn aandacht in mijn lichaam en daar voelt het goed, want daarin ben ik mezelf. Hoe ben ik dan mezelf? Nou ja, dat is ook lichamelijk. Maar ook met bewustzijn. En het bewustzijn, oh moet kijken, dat is zelfs nog groter dan wat ik als vorm van het lichaam bedenk. Maar dat maakt niet uit. Het blijft een geheel.
En dan sta je voor dit plaatje van de bakkerij. Een ontzettend lekker puntje te kijken. En dan denk je, oh ja, dan ga je toch objectiveren. Ten opzichte van, hé, oh ja, dit doe ik, dit doet dat wel met mij. En, dus je bent heen weer aan het schieten tussen
ja, Marcel, het vraagt echt een volledige toewijding. Alleen al die eerste stap, wanneer je nou terugkeert in je lichaam. En zegt, hé, dat voelt goed. Ik zit goed in mijn vel. Ik voel het goed. Ik ben niet mezelf. En dan is er al iets van die compleetheid van het zelf zijn aanwezig. Ja toch? Wanneer je zo terugkeert in jezelf, lichamelijk. Ja. Dat is mooi, dat voelt goed. Moet er nog wat gebeuren? Ja, maar dan ben je weer alweer in een hele andere situatie. Want dan zit je alweer hier vanuit, dan maak je een scheiding weer tussen jezelf en het mokkenpuntje. Terwijl wanneer je alles terughaalt in jezelf, dan zeg je nou, het is heerlijk, inclusief dat mokkenpuntje. Nee, schep geen tweeheid. Want dan zit je zeggen van, nee, ik mis eigenlijk iets. En dat is nou, de mokkapuntje past er nou precies in om dat gemist op te hebben. Maar dan zit je wel in dualiteit.
Ja, als je daar zit te kijken, zit je in dualiteit. Dan zit je er een hap in doet.
Nee, moet je kijken, want dat is een cirkel, hè. Wanneer je nou werkelijk daarin hapt, dat object... Heerlijk, ik ben weer bevredigd.
Dan komt het schuldgevoel.
Maar dat is de pest, want wanneer je steeds weer leeft in die dualiteit, dan heb je aan één mokkerpuntje niet genoeg. En dan ga je van het een naar het ander. Vanuit die dualiteit.
Ja, die
wanneer, ik zeg alleen maar, wanneer je in jezelf blijft en daarin dat goede ervaart, ik ben mijzelf, en moet je kijken, er zit geen grens aan, nou, dan is het compleet. En dan kunnen best mokkapuntjes langs gaan. Het kan best zijn, dat is helemaal nog lekker. Maar het is niet meer in een duale situatie. Van, ik sta hier en oeh, dat is toch wel erg lekker. Want dan heb je de hele zaak weer, in je hele bewustzijn, heb je weer versmalt tot, nou ja, die lijn die naar het mokkapuntje gaat. Want dat wil ik hebben. En dan is er een scheiding ook tussen jezelf en dat daar.
Dus is het gewoon een beetje snel.
Dus je moet in je bewustzijn, moet je nog sneller zijn dan dat persoontje dat heel snel even wat wil draaien. Ja, maar het is wel een illustratie van het feit dat je ontzettend scherp moet zijn op dat soort manoeuvres van het ikje. Natuurlijk is het ikje heel slim. Maar zelf moet je dus op het hogere niveau nog scherper zijn, nog helderder zijn. Moet je kijken met een klein kind naast je in de winkel. Enzovoorts. Nou, als volwassene, dus dan moet je nog helderder en scherper zijn dan dat slimme kind naast je.
Ja, maar ik ben dus een beetje grappig aan
het Nee. Het zijn essentiële dingen, want ze komen voor. Continu komen ze voor. Die afleiding, iets toont zich als aantrekkelijk.
Verduren.
Ja, maar dan hangt het ervan af wat er gebeurt. En het hangt af van de situatie van je eigen zelfzijn. Zit je in dat grote zelfzijn waarin het goed is, dan kan er best eventjes zo'n signaal komen. Hé, ik ben een lekker mokkapuntje. Meteen, goed, dat is in het grote geheel opgenomen. En dan heeft het ineens een hele andere betekenis. Namelijk dat het niet gescheiden is van jezelf. Dus wat er dan gebeurt, nou, het kan best zijn dat je de bakkerszaak binnenloopt en een mokkapuntje gaat eten, maar de sfeer blijft non-duaal. Dus het moet niet. Wat zeg je?
Het gezin wil het makkelijk.
Ja. Je bent jezelf en daarin moet niks.
Ja.
Ja.
En je hoeft ook niks te compenseren.
Dat is het hem. Hè. Wanneer je in de dualiteit bent, dan heb je altijd een gevoel van gemis. En dat gemis, dat wil je aanvullen, dus er is verlangen om dat gemis aan te vullen. Op allerlei terreinen. En wanneer dat in de ene richting niet lukt, dan probeer je het in het andere. Ja, dat doen we compenseren. Als je niet wat meer naar iemand verlangt in de liefde, wanneer dat niet lukt, nou ja, goed, dan ga je dat compenseren door die mokkapuntjes. Bijvoorbeeld.
Zou je dan kunnen stellen, als je de helderheid hebt over de essentie van de mokkapunt, en je neemt hem zoals die is,
ja,
en niet meer dan dat als de zoetigheid,
ja, ja,
en dan is het oké, okay, maar dat, als het meer, ja, dan dat is, dan
precies,
is het
gevaarlijk. Precies.
Ah.
Uitstekend. Dan is er geen afhankelijkheid, dan is er geen dualiteit. Dan zeg je, nou, dat is het. En oké, op een ogenblik, dan is het mokkapuntje best lekker. Dat is helemaal geen punt. Nee, maar dit zijn wel de dingen waar het om gaat, hè, in het gewone leven. Dat steeds weer die afleiding, die aantrekkelijkheid. Het is dat hele veld waar je in bent. Zodra zich iets als aantrekkelijk aandient, dan moet je al heel helder doorhebben. Hé, kijk, daar is een dualiteit aan het ontstaan. Nou, wanneer je niet helder bent, dan is er al lang weer een dualiteit. En nou ja, dan weet je hoe het verder gaat.
Hey, je vertelt ook die dualiteit. Wat voor soort dualiteit is dat dan? Die ontstaat?
Nou, ik heb het zo net even nogal duidelijk gemaakt, geloof ik, met het mokkapuntje. Wanneer je terugkeert in jezelf, dan is dat zelf compleet. Dus het heeft niks nodig. En wanneer dan in die sfeer zich toch iets aandient als een taartje, nou, dan zeg je, oké, dat is best allemaal. Maar er is niet een dualiteit wanneer je alles inperkt en zegt, nee, ik hier lichamelijk, ik zit hier voor die etalage en ik zie daar hele lekkere dingen. Oh, wat lekker, nou, dat zou ik al willen hebben.
Stort je hier gewoon.
Dan ga je daarin mee, maar er is, dat is het, de basis daarvan, is die dualiteit. Want wanneer je jezelf bent in oneindige zin, dan heb je eigenlijk, meer dan genoeg mokkataartjes.
Dus het criterium is dat je het kan
missen
als het er niet is.
En dat is dan een teken, ja. Wanneer dat nou eens een keer niet zou doorgaan, voel je dan van, oh nee, dat is toch wel erg jammer, dat is pech. In de zin van dat het echt beroerd is. Of dat het allemaal, het komt langs en sommige dingen die gaan dan door in het gewone leven, maar andere niet. Nou ja.
Maar vooraf aangaand zeg je van als je naar je lichaam terugkeert en je kijkt dat het niet is goed. Maar het kan ook zijn dat ik dan anders voel.
Nou, dan zul je nog verder terug moeten gaan. Dan zul je nog verder terug moeten gaan. In jezelf. Want wanneer je dat eerst voelt, angst. Dan is dat nog een stuk van zelfzijn. Met verkramping. En dat is angst voor iets anders. Dus dat is nog steeds een zelfzijn in een dualiteit. Nee, wanneer ik zeg terugkeren in jezelf en het voelt goed, dat het dan werkelijk non-duaal is. Dat betekent dat er ook geen angst is. En als je het wel voelt, zul je nog verder terug moeten keren tot voor die angst. Dat zelfzijn kent geen angst, is non-duaal. Maar hetzelfde met verlangen. Wanneer je terugkeert en er zit nog een heel stuk verlangen in. Nee, ga verder terug. Want je hebt een oneindige diepte en ergens kom je in het gebied van zelfzijn voorafgaande aan het gemis.
Ga verder terug, kun je dat... Of is dat hetzelfde als laten we ons ontspannen steeds meer?
Ja, in welke richting dan ook, hoor. Je kunt het ook ervaren dat je in je eigen sfeer bent en dan helemaal naar beneden zakt, bijvoorbeeld. Ja, waar zak je dan in? In de ontspanning, in de rust, in jezelf. En laat je maar ver genoeg zakken. Ergens ervaar je dan, oh, het is goed. En er is geen dualiteit meer.
Ik dacht dat je bedoelde terug in de tijd.
Oh nee, in jezelf. Dus in de diepte van jezelf.
Dus vertrouwen wat achteraan zit.
Ja, soms zeg ik wel ook wel dat het ook in de tijd kan. Waarom? Omdat ergens in het verleden je wel degelijk die ervaring en die situatie had.
Ik merk als ik dan naar binnen ga, dan voel ik angst. En hoe meer ik er naar kijk, hoe groter het soms wordt.
Ja, dus dan moet je niet te veel naar kijken. Dan moet je meer letten op de ontspanning die misschien toch nog verder mogelijk is van jezelf. En die samenwerking, hè, van binnen voelen en van buiten zien, die samenwerking tussen die beide perspectieven is nodig. Dat buitenaf, dan zie je dat het inderdaad maar een gelokaliseerd gebied is waar die angst heerst.
Dan kan je ook naar de rust kijken.
En dan zie je ook dat eronder geen angst zit. Ja. En dan zeg je, oké, laat maar zakken, nog wat verder naar beneden. Ja, je bent er haast, ga maar even verder.
Wat zit er achter verlangen?
Nee, vooraf gaat het gemis. Dualiteit.
Altijd?
Ja. Als er geen scheiding is, als er geen gemis is, dat is het punt. Juist energetisch, hè? Wanneer je terugkeert in jezelf en je ervaart dat er totaal geen grens is aan je eigen zelfzijn. Totaal, ook lichamelijk. Nou, dan ben je zelf toch alles? En als je alles bent, dan is er geen verlangen. Wat zeg je? Dat wanneer je alles bent, dan is er geen verlangen. Omdat er niks anders is. Er is niks anders. Dus dat betekent geen dualiteit. Er is geen anders. Er is geen grens. Wanneer je een grens ervaart, mensen hebben altijd hetzelfde. Wanneer er een grens is, dan willen ze ook die grens. En dat is ook wel goed, want dat is de motor dat het inderdaad verder kan.
Maar dat...
Denk je? Nee. Ik heb allerlei dingen daar al over gezegd. Bijvoorbeeld, het leven heeft zijn eigen regelmatigheden, zijn eigen impulsen en het leven gaat door. Alleen het punt is, wanneer er werkelijk een non-dualiteit is in de eigen zijnsfeer, dat dan die hele superstructuur van het ik, die dat helemaal gaat vervormen, verwringen, dat dat niet meer aanwezig is. Die energieën ook. Ik zei net ook toch dat die energieën zich juist helemaal mooi kunnen ontplooien. Nou, wanneer die zich helemaal prachtig kunnen ontplooien, is er één groot geheel. En wanneer in dat grote geheel toch nog de schepping is en het leven, moet je eens kijken, dan is het zo dat het op de beste wijze gaat. En moet je eens kijken, hoe zit het met de planten? Hoe zit het met de dieren? Nou, ze groeien, ze bloeien, we gaan weer dood. Maar er is niet die hele superstructuur van de mens met al die complexiteiten. Maar het is zoals het is. Sorry? Ja, dan is het zoals het is. En dan is er geen probleem.
En dan is er dan iets verlangen houden.
En dan is er geen verlangen vanuit een bepaald punt. Van ik, punt, ik verlang naar dat. Maar het is in het grote geheel een stromen, een bewegen. En het blijft vrij.
En wat blijft dan dingen bij elkaar? Dat is dan het
mechanisme. Oh, het leven.
Het leven, ja.
Ja, gewoon die energieën. Zolang...
Zolang je daar niet gewoon doen kan.
Het verlangen...
Je zegt dat alleen altijd maar met dat lege stukje van het ik over is.
Het is een ik-spanning die verdwijnt. En wanneer je voor zover je dat hebt ervaren, dan weet je wat het is. Bijvoorbeeld met het lopen. Nou, dan zeg je, nou, er is lopen en het is vrij helemaal. Ik ervaar alles van binnenuit en ik ervaar alles van buitenaf. En het is ontzettend groots allemaal. En het leven gaat door, want het lopen gaat door. Maar zo gaat het dus op alle aspecten van het leven door. Op die manier. Dus op elk punt heb je de oneindigheid. Maar ga er niet over speculeren, het gaat om je eigen ervaring. Ik zeg er wat over, omdat misschien iets in jezelf dat al kent en dat er een herkenning komt. Oh ja, oh ja, oh ja. Oké,
okay.
Ja, maar je herkent ook meer en daarom praten we erover. Zie dat verlangen voortkomt uit die dualiteit. Nou, wanneer dat duidelijk is, mooi. Wat herken je meer? Oh, soms dan is er geen verlangen. Hoe zit dat? Oh, nou, dat is een situatie van non-dualiteit. Prachtig. Nou, is ook herkend. En zo ga je door met vergelijken en het zien van hoe het zit. En zien ook bij jezelf wat je nou het belangrijkste vindt. Zeg nou, wanneer dat steeds weer opnieuw in een cirkel gaat met die gescheidenheid en het verlangen. Op een gegeven ogenblik zeg je nou, ik weet het langzamerhand wel. Een andere manier om er tegenaan te kijken, dat is wanneer je dat verlangen zo herkent. Dat verlangen is oneindig. Als je dat verlangen zo herkent en je vindt het belangrijk, ga dan eens een keer helemaal in het verlangen. Ik verlang dit, ik verlang dat. Nou, in het verlangen. Goed, dat het gevoel heel duidelijk is. Ik ga er helemaal in. Oeh, ik verlang dit. Nog meer verlangen. Wat verlang ik uiteindelijk? Het verlangen is oneindig. Je verlangt het oneindige. Dat betekent, je verlangt het wegvallen van elke scheiding.
Ja.
Dat is duidelijk. Ga daarin mee.
Dan is het liefde. De essentie van verlangen. Verlangen en onkwaliteit.
Ja, precies. Ga erin mee.
Dat is niet echt ik test. Het is verlangen naar onkwaliteit.
Nee.
Als essentie van het verlangen.
Ja, maar je ziet dat alles al aanwezig is in dat beperkte ik. Alleen het wordt nog ergens beperkt gedacht. Zodat het verlangen ook in beperkte dingen wordt gestopt. En dat bevredigt niet, ook al krijg je datgene wat je verlangt. En daarom is het goed om weer opnieuw te kijken van, hé, hoe zit het met het verlangen? En is het steeds weer opnieuw verlangen? En heb ik dit gehad? En dan heb ik dat cadeautje gehad dat ik graag wilde hebben, maar ik wil nou een ander cadeautje hebben. Hé, het gaat dus eindeloos door. Hoe zit het dan met het verlangen? Het is inderdaad oneindig. Dus het is in dat ik zit al dat oneindige. In dat ik, dat is dat zelfzijn. Het ik is gewoon zelfzijn. Dus in dat zelfzijn zit alles. Alleen het wordt verkeerd geïnterpreteerd. Namelijk dat het ergens afgesloten is. En wanneer je ineens ontdekt, nee, dat is niet afgesloten, dan is dat hetzelfde ik, maar dan zonder die afgeslotenheid en die verkramping.
Ik merk dat dat verlangen wel heel openend is als het niet objectgericht is.
Nou, maar dan ga je dus maar door, inderdaad, dat je ziet, ook al ga ik het eerst op objecten richten, dat het steeds meer gaat omvatten, maar op een gegeven ogenblik wordt het oneindig. En dan zeg je, ja, is het nog op een object gericht? Nou ja, op oneindigheid, op totaalheid, volledigheid. Dus je verlangt alles. Maar het wordt in een ik-positie dus steeds weer ook weer in beperkte dingen gestopt.
Dan werkt het niet.
En dan zie je dat er nooit een oplossing is.
Nee.
Ja.
Dat is niet dezelfde verlangen als dat van ik. Maar dan is het verlangen aan zich altijd een ding van het ik.
Goed, je kunt daar, begin daar maar mee wat je herkent op het niveau van het ik. Ik verlang naar dit en ik verlang naar dat. Maar ga dan verder kijken en dan zie je dus dat verlangen wel degelijk die oneindigheid in zich heeft. En dan ben je een stap verder. Dan kun je zeggen van oké, dit verlangen, laat ik het nu eens een keer niet helemaal concentreren op dat object en op dat object. Maar in het verlangen, ja, ga ik rustig mee. Maar het betreft eigenlijk alles. En dan is het nog duidelijker dat wanneer de verlangen optreedt, dat het wel degelijk een dualiteit is. Dat je jezelf eerst beperkt en dan zegt het andere wil ik erbij hebben. Ja, dat is toch authentiek? Dus in alles wat in zekere zin, ook in spirituele zin of in morele zin wordt afgekeurd, zit altijd ook iets positiefs. Ook bijvoorbeeld in machtshonger. Dan zeg je nou, een dictator en die moet je kijken, die wil dat land erbij hebben en die wil absolute macht hebben. Moet je zien hoe moreel verwerpelijk. Want het geeft alleen maar lijden. Ja, het is moreel verwerpelijk, het geeft lijden. Maar in essentie gaat het dus om een authentiek verlangen. Alleen het wordt in objecten gestopt en dan heb je lijden. Oorlog. Maar herken dat er wel een authentiek verlangen zit naar heelheid. Alle mensen zoeken heelheid. Alleen door hun eigen constructies, vooral die dualiteit, gaan ze het in allerlei verkeerde dingen zoeken, die ten koste gaan van anderen. Wanneer je namelijk in objecten zoekt, dan zegt de een, oh nee, ik wil dat object hebben. Ja, natuurlijk, want ik zoek de heelheid. Dit object hoort erbij. Maar je hebt het in een object verzocht en een ander die zegt hetzelfde. En je hebt oorlog.
Het begint toch gewoon met kleine kinderen. Ja. Die ons aan het spelen zijn met een oh, ik wil, dit is van mij.
Ja, maar dat heb je dus wanneer er al een zekere ik-vorm is. Ik met de grens territorium en ik wil mijn territorium uitbreiden, dat hoort erbij en dat hoort erbij. En ander die zegt hetzelfde en dan heb je ruzie om een autootje of zo.
Als we nog kleiner zijn, moet je vaak het speelgoed weer terughalen wat ze allemaal weggegeven hebben.
Ja, heb je ook.
Maar het werkt bij anderen ook, ik-vorming in de hand. Op een gegeven moment zitten de kinderen in de klas die maar niet meer aan het spelen.
Nou ja, goed, sociaal natuurlijk is het helemaal gericht op ik-vorming, assertiviteit, concurrentiekracht enzovoorts. Ja. Maar het is duidelijk, en dat heb je ook in de bedrijfswereld hoor, dat meestal toch wel duidelijk is wanneer we die concurrentiekracht te veel doorzetten, met te veel daarop spelen, dat is voor onszelf ook niet gunstig. Ja, maar dat levert dus minder op dan wanneer je toch gaat samenwerken. Nou ja, wanneer je merkt dat bijvoorbeeld Tai Chi gewoon een hulpmiddel is, een goed hulpmiddel is, om dit besef sterker, dit gevoel sterker te krijgen, nou, zeg je nou, dan ligt het voor de hand om dat hulpmiddel voorlopig maar te gebruiken.
Ja, nou, ik bedoel eigenlijk, is dat ook niet dan de weg dat je met yoga ook doet, door te oefenen?
Ja, nou ja, goed. Of yoga, het maakt niet uit. Maar ga precies er. En dat is het, hè. Wanneer je helder bent en je zegt, oh nee, ik heb een beetje een besef in welke richting het gaat. Wanneer je een beetje helderheid hebt, dan zul je de beste middelen die zo je ter beschikking staan, gebruiken. Dat hoort ook bij het totaal worden van die, het verdere voortgaan op de pad. En daar hoort alles bij. Er hoort ook de inrichting bij van je alledaagse leven. Wat doe je? Gewoon hele simpele dingen. Je eten. Hoe eet je? Nou ja, dat weet je best. Wanneer je een beetje verstandig bent. Nou ja, dan moet ik niet, weet ik wat, al dagen copieus dineren en weet ik wat allemaal. Nou, dat weet je. Ja, dan zeg je toch ook in het gewone leven al van, nou ja, laat ik dat maar een beetje zitten en gewoon een beetje verstandig eten. Nou, dat is de basis voor het verstandige. Gebruik je verstand. Wanneer je helder bent, je zegt, oh nee, zo, nou ja. Dat hoort erbij en dat kan ik beter laten zien. Het is voor een groot gedeelte gewoon het heeft een beetje boeren verstandig.
Ik dacht dat het verder ging, omdat dat een...
Nou, dan gaat het vanzelf wel verder. Dan gaat het vanzelf verder. Op dezelfde wijze. Maar je moet het wel doen. Dat is het punt. Want een heleboel die weet het best. Maar ja. Oh nee. Daar afleiding. Dus je doet het alleen wanneer je deze weg, die essentie, belangrijk vindt. Belangrijker dan andere dingen. En nogmaals, die Advaita weg, die vraagt nogal wat. Er zijn nogal wat mensen geweest hoor, die ook een aantal jaren hebben meegedraaid in onze groepen. En dat die op een gegeven moment kwamen van nee, ik ga toch weer terug naar bijvoorbeeld de Rozenkruisers. Want dit wordt me toch een beetje te grijs, dat wordt te gek. En anderen ook van nee, ik ga toch maar weer terug in een kerkelijke groepering. Ja, goed, dat is natuurlijk best. Want die Advaita weg is natuurlijk niet voor iedereen. Ja, natuurlijk. Het hangt natuurlijk van de leraar af. Maar wanneer je werkelijk gaat kijken naar wat die Advaita werkelijk in zich heeft, dan is dat deze directe weg. Nee, daarom hoor.
Nee, dat is toch niet meer zo.
Nee, dat weet ik wel zeker. Maar het is wel weer eventjes even een extra cirkeltje.
Basis, even.
Ja.
Ik bedenk aan het boek van Erik Fromm, Escape from Freedom, angst en vrijheid. Al die mechanismes misschien.
Ja, dat zijn inderdaad die... Typische mechanismen, zo werken ze. De meeste mensen willen niet vrij zijn.
Durven niet vrij te zijn. Durven niet vrij te zijn.
En durven niet vrij te zijn.
Angstvrijheid.
Ja.
Omdat angst om dat feit ook verantwoordelijkheid geeft. En ook een stuk eenzaamheid soms.
Dan mag ik nog wat vragen over.
Ja.
In het begin had je het over de toewijding en toespitsing. Daarbij maak je een onderscheid tussen in de legislatie van mensen van studie, werk, gezin en dan meen ik zonder kinderen en dan de laatste fase. Dat zonder kinderen en laatste fase, ik heb het gevoel dat we in de laatste fase dat we het totale loslaten.
Hmm.
Ik heb het gevoel dat daar nog iets van gezegd kan worden, dat gevoel. Ja. Totale loslaten begrijp ik wel. Maar ik zou het iets verder toegespitst worden.
Nou nee, ik heb het alleen maar even genoemd om even te laten zien hoe het traditioneel in India was. Dat ze wel een notie hadden van die totaliteit van overgave, van loslaten. Maar dat dat in de maatschappij een specifieke plaats kreeg. Namelijk in de laatste levensfase. Dat was ook maar gedeeltelijk zo, want in India was ook wel degelijk een acceptatie van jongeren die daar ineens zo gevoelig voor waren, dat ze als jonge man of jonge vrouw daar al helemaal naartoe gingen en als sannyasin gingen leven. En daar speelt natuurlijk ook dat idee van reïncarnatie. Zeggen, ja, die hebben dus al die andere fasen al genoeg gehad in hun vorige levens. Dus wanneer ze nu terugkomen, dan besteden ze gewoon hun hele leven aan die toespitsing in de vorm van zo'n sannyasin levenswijze. En in India is daar steeds in de maatschappij ruimte voor gegeven. Maar wel dus op hele speciale plekken. Dus bijvoorbeeld zulke hele specifieke incarnaties, maar over het algemeen dus pas in de laatste levensfase. Dus toen daar honderden Bhagwan Osho sannyasins daar gingen rondlopen als sannyasins, nou toen moesten die Indiërs wel lachen hoor. Want het was het gebruik van hun vorm die zij als menselijke levensvorm als hoogste achten. Ja, maar ik kan me dat best voorstellen. Een heleboel Indiërs die waren ontzettend kwaad op Osho, op Bhagwan, met al die lui.
Maar die westerlingen die wisten echt niet wat ze deden.
Nee, die wisten helemaal niks. Ja.
Dus die wisten dat niet.
Nee, dus dat is helemaal een blinde zaak geweest. Maar goed, Osho, die wist het natuurlijk wel. En die vond het in zekere zin ook wel mooi om er op die manier tegenin te gaan. Maar je ziet wel eventjes hoe de situatie was.
Maar Ramana Maharshi was ook heel jong, toch?
Ja, nou dat zeg ik. Het komt voor, maar dan zijn het gewoon enkelingen die inderdaad blijkbaar zo'n feeling ervoor hebben. En goed, dat kun je dan misschien terugvoeren op vroegere incarnaties en zo. Hoe dan ook, daar werd het wel geaccepteerd. Maar dus wel, dus dat idee van sannyasin, die inderdaad al het wereldse gewoon loslaat, dat het inderdaad niet zomaar iets is. Dat het iets heel specifieks is. En ik zei al, in de Advaita traditie werd ook zelfs dat op een andere manier doorbroken. Namelijk, je zegt nee, je bent sannyasin, ook in de andere levensvormen, bijvoorbeeld die van de huisvader. Nee, in die Advaita heb je hele specifieke dingen, dus die in tegenstelling leken met de opvatting in de Indiase maatschappij. Maar het is wel te begrijpen hoe dat dan zit. Namelijk, wanneer je je zo richt op die essentie gaat boven de culturele vormen uit. Die essentie gaat boven alle culturele vormen uit. Dus die worden zo betrekkelijk dat ze kunnen rustig voort blijven bestaan terwijl die toewijding tot die essentie doorgaat. De meeste Indiërs snappen dat ook niet hoor. Die zakken dat, werd door die Indiërs ook allemaal beschouwd. Ja, natuurlijk, het is een heilige, dus ze willen graag even een darshan hebben en zo. En bloemetjes omhangen. Maar ze snapten niet wat daar aan de hand was. En die zag ik dat dan goed, ja, die had het ook wel aan zijn leraar beloofd. Dus die liet dat dan maar passief doorgaan, maar moet je zijn gezicht eens een keer bij zien. En als ze weg waren, zei nou, mooi zo, dan komen we weer te zaken. Dus de Indiërs snapten er ook allemaal niks van. Maar dat is het hem juist, hè? Ook in de traditie van Advaita. Dus het is steeds weer opnieuw. Oh ja, nee, daar, wanneer het gaat om die essentie, dan zijn die culturele, maatschappelijke vormen niet van belang. Dus ook de kasten bijvoorbeeld, die waren niet van belang in zo'n context van Advaita leraar-leerling. Man-vrouw verschil. Het mag hier en daar af en toe eerst wel eens een keer wat gespeeld hebben, maar wanneer het werkelijk ging om die essentie, ook bij andere leraren, nee, dan speelde dat geen rol. Met die Osho-lui, die kwamen dan ook natuurlijk wel bij Nisargadatta, want dat wilden ze ook even meenemen. Denk je dat je wat hebt aan die pyjama? Oh, bij anderen van, hey, wie is nou je guru? Oh, dat is Bhagwan. Zo, dan je erop gaat terug naar je guru. Je hebt een guru, wat doe je dan hier? Nou, net wat ik net ook gezegd heb. Dan zeg je, nou, misschien was dat wel de meest passende reactie.
Maar er spreekt geen respect uit.
Nee, maar het is misschien wel de meest passende reactie. Misschien kwam daardoor een beetje bewustzijn op bij de mensen. En hij heeft toch groot gelijk, wanneer kwam er weer zo'n groepje. Want er worden natuurlijk allerlei reizen naar India, en vooral toen, georganiseerd om langs de ashrams te gaan. Nou, dan komen ze er ook bij Nisargadatta. Ja, dan zegt hij natuurlijk van, hey, waarom komen jullie hier? Ja, we wilden ook u graag zien. Je hebt me gezien, zo doe je het ook. Ja, maar dat is toch begrijpelijk? Wat doen jullie daar? Je hoort het toch niet? Willen we alles even bekijken, ja.
Stel je voor dat de kerk weer open gaat, dan ben je 20 minuten.
Nou, dan zeg ik van, hey, kijk, is serieus belangstellende. Met open armen mogen ze wel ontvangen worden, dat is uitstekend. Maar wanneer het alleen maar gaat, nou, ik wil ook wel zien hoe we die lui allemaal uitvoeren.
Thank you.
dat je ziet, hoe kijk jij daarnaar tegenaan? Als nogal gestond
heeft. Ja, maar we hebben toch steeds weer over hetzelfde. Dat wanneer het gaat om de essentie, gaat het om de essentie. Punt uit. Wanneer er dan nog iets anders is, is dat zo betrekkelijk. Is dat zo betrekkelijk?
Vorige week is een leraar een vrouw overleden, de oudste vrouw van Nederland, 107 jaar, en die dood het tot op de laatste dag.
Heb je daar nog
Nee, goed. Dat is een ander verhaal, of het nou gezond is of niet en zo. Maar het punt is dus steeds weer opnieuw. Nee. Wanneer het om de essentie gaat, gaat het om de essentie en niet om allerlei elementen van je leven. Het is wel zo dat wanneer die essentie zich verder gaat tonen, dat alle dingen wel op de meest goede manier zich ontwikkelen. Wanneer daar ook nog roken bij zit, ja, dat zal maar wel.
En 2 dagen geleden zei je, als je echt de helderheid hebt en over versmaking en die hebt... Kom hebben,
oef,
dan is het gewoon acuut overbodig.
Ja, maar zo net heb ik toch gezegd, wanneer die essentie het belangrijkste is, dan is het toch geen verslaving. Ook al is er een kettingroken. Nou, op dat niveau van het lichaam, ja, je bent ook verslaafd aan de lucht. Ja, en aan het eten.
Ja,
en aan slapen.
Ja, en wanneer daar roken bij zit.
Ja, dan?
Nou.
Dat is toch hetzelfde.
Nee, maar dat is ook praktisch gezien. Ook wanneer je niet helemaal verlicht bent. En je mag graag roken. Ga niet op dat niveau van die verslaving. Van dat steeds weer, ja, niet doen. Ik wil het eigenlijk niet. En ja, toch maar weer wel en zo. Ga niet op dat niveau blijven. Maar ga op terug naar het andere, ruimere niveau. En dan zie je wel hoe dat verloopt. Maar dan gaat de verslaving er wel af. Ook al zou er roken blijven.
Wat is dan het verschil met het nokkenpuntje?
Toch een nokkenpuntje dan heeft.
Hetzelfde. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde.
Waarom, ja, dat kun je het beste beantwoorden als het mogelijk is. Waarom rookt hij dan überhaupt? Dat is een ketting.
Ja, maar waarom ademde hij en at hij überhaupt? Nee, maar het gaat wel op datzelfde vlak liggen. Wanneer, wat ik net zei, je in een situatie van niet volledige verlichting en er is roken enzovoorts, je kunt op dat niveau gaan zitten vechten. Ja, ik wil eigenlijk niet roken, want ik wil er eigenlijk vanaf. Maar ja, goed, och nee, toch maar weer, omdat ik, ja, blijkbaar ben ik eraan verslaafd. Maar wanneer je op dat andere niveau komt, dan wordt het allemaal zo betrekkelijk als wat.
Ja, ik denk dat ik...
Ja, maar dan moet je gaan kijken, waarin is dat iets hoogs? Dan is dat op het niveau van die essentie, daar gaat het om, en daarin is de herkenning. En voor de rest is het betrekkelijk. En wanneer dat leven dan een bepaalde vorm aanneemt, ja, natuurlijk, voor zover het leven is, neemt hij een bepaalde vorm aan. Wat voor vorm het zal zijn, dat kun je van tevoren niet voorspellen, maar het blijft betrekkelijk. Nee, en toen hield het roken ook op. Nee, spontaan, hield het op.
Dat is toch wel de wijs dat
hij... Ja, toen hield het heel spontaan op.
Ja.
En het was bij Ramakrishna ook. Die stond er bekend omdat hij, dat hij altijd de snoepdoos bij zich had. Ja, en die zat maar te snoepen. Zeg, ja, nou ook een mooie verslaving. Ja, zei hij tegen zijn leerlingen. Moet je kijken, wanneer ik daarmee stop, dan is mijn leven afgelopen. En dat was ook zo. Blijkbaar hoorde dat zo daar bij zijn leven. Maar het is geen essentieel iets. Dus je moet het niet zwaarder maken dan het is.
Ja, en toch kijk ik daar uitermate kritisch naar. Omdat we het hebben gehad over verslaving. En omdat we het hebben gehad over het spontaan leven. Als er volkomen helderheid is over een verslaving. En dit zijn natuurlijk wel...
Ja, ik zeg de verslaving. Die verslaving die verdwijnt. Want dat is een verslaving in de zin zoals we net zo spraken over het verlangen. Wanneer het op persoonlijk niveau is, dan doe je dat om een gemis goed te maken. Wanneer je op dat non-duale niveau bent, dan is dat andere eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk. En hoe dat dan verder gaat, dat zie je wel.
Dat snap ik wel, maar het blijft dodelijk, ongezond, slecht.
Ja.
Ja. Ja, dat is echt meest in een helder gebleven stand stoppen. Ja.
Hij heeft een mooie antwoord aan iemand gegeven. Hij zegt mij op een of andere boek. Ook iemand die kwam, ja, je wint Jolie, ja. Jij zegt, jij rond, en zegt jij knop, maar hij eet vlees, ja, en zit je op tijd van veel, ja. Hij zegt, ja, hoe rook jij? Hij zegt eigenlijk jouw onwetendheid zo ook. Het is veel, veel erger in de kamer zelfs, of in het hele gebied, dan mijn sigaretten roken. Dus waar maak jij eigenlijk zo van?
Ja.
En dan vraag ik me eigenlijk af, waarom moet als iemand verlicht is niet meer roken?
Ja.
Moet je de zon zijn of de deel?
Nee, dat zijn waarom? Allemaal overwegingen van het ik.
Ja, dat geeft maar één reden. Ja.
Omdat je verwacht dat hij helder is en dat hij daarom geen domme dingen doet.
En waarom zou hij waarom?
Omdat roken dodelijk is, ongezond.
Ja, maar dat maakt ons ook niet uit.
Mensen.
Maar veel goeroes of meesters enzovoort hebben ook iets met geld.
Ja.
Seks.
Ja. Nou, laten we dat. Nee, nee, laat ik dat nog even duidelijk maken. Natuurlijk moet je als buitenstaander die dan bekijkt van, oh, daar heb je een leraar, daar heb je een leraar, heel kritisch zijn. Heel kritisch zijn. Dat is het eerste punt. Maar op wat voor manier moet je kritisch zijn? Waar moet je op letten? Wanneer het gaat om verlichting, wanneer het gaat om een leraar, nou, is die zuiver of is die niet zuiver? Op wat voor punt ligt dat dan? Nou, dat ligt alleen op het punt, heeft hij nog een ik-centrum of niet? Dat is het enige. Dat is het enige. En voor de rest maakt het allemaal niet uit. Wanneer het gaat om geld, dan zie je dus, oh, dat is niet een zuivere toestand, want er is nog een, nou ja, verlangen om je geld te verzamelen, weet ik veel. Hoe dan ook. En dat het dan ook inderdaad dus van anderen gaat. Het gaat van anderen. En dat is het teken dat er ergens nog een ik-element aanwezig zit. Machtsuitoefening, precies hetzelfde. Door goeroes. Wanneer er nog ergens een ik-element zit, dan zeg je nee, dat is niet zuiver. Voor de rest, laat het open, want dat is niet relevant.
Ja, ik vind het bovendien ook respectloos dat zulke privé of persoonlijke aspecten van iemand toch geen woord mooi. Net als iemand die politie is en die gaat biljart spelen, is al die politie van speelt biljart. Ik zie de verband niet tussen hem. Ja.
Nee, goed.
Hij zat niet in antirokersbonden tegelijk ook rookte of zo. Dat hij zei, hij was gewoon, hij deed gewoon wat hij deed.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Alleen wanneer je het hebt over kritisch blijven, zeg ik ja, blijf maar kritisch. Maar zie wel waar dat kritische op gericht moet zijn. En het is alleen op het punt, is er een egocentriciteit of niet? En voor de rest, laat het open, want het is niet relevant.
Maar mijn vraag is of je dat als persoon, als ego kunt beoordelen. Want dan
tot op zekere hoogte, want je kunt het nooit helemaal beoordelen. Dat is zo. Als ik persoon kun je dat tot op zekere hoogte beoordelen. Maar doe het er maar, hou het er maar bij. En dat zal zich ook wel ontwikkelen. De gevoeligheid, is iets zuiver of niet?
Ja.
Maar wanneer je bij een leraar komt en zegt, hey, dat spreekt mij aan. Nou, ga maar kijken, waarom spreekt het aan? Hoe zit het dan? Ervaar ik toch ergens een stuk egocentriciteit? Nee? Nou, oké, laat dan daar voorlopig maar blijven, want dat voelt wel goed. En dan kan het zich verder verdiepen in de verdere ontwikkeling in de relatie. Dat gaat dan vanzelf, maar blijf helder, want je weet iets van de essentie. En voor zover je eerlijk bij jezelf blijft, dan wordt dat gevoel steeds zuiverder. Oh ja, maar klopt dat bij die leraar? Nou ja, mooi, zo niet. Nou ja, dan moet je er niet zijn.
Maar ze zeiden altijd van, ze spiegelen mijn ego. Die leraar kan mijn ego spiegelen.
Ja, maar dat is alleen de werking als spiegel. Dat wil niet zeggen dat die leraar dan een ego krijgt. Dat is alleen dat je zelf in een spiegel kijkt en eens meer bewust wordt.
Oh, dan is het niet zo van dat ik dan denk, oh, wie heeft een ego?
Nou, nee, wanneer je zelf een klein beetje eerlijk bent, dan heb je een beetje gevoel daarvoor.
Ja, ja.
En natuurlijk, vanuit een ik-positie krijg je natuurlijk vaak verkeerde beoordelingen. Dat is zo. Bijvoorbeeld over dat roken. Nou, er zijn daar talloze lui geweest hoor. Die kwamen er ook kijken. En oh, nou nee, zo iemand, dat kan geen verlichte leraar zijn. Dus ik ga weg. Nou, dat zegt niet zo dat. En nou, mooi zo, want jullie begrepen er toch niks van. Dus ga niet speculeren over verlichting of over hoe een leraar zou moeten zijn en dergelijke. Nee, hou je zoveel mogelijk bij de essentie. Dan wordt alles duidelijk.